Gemeente, een mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Maandagavond bij C. Braber en D. van der Laan. Woensdagavond bij H. van Eiken, J. Verolme, mevrouw J. M. van der Baan Groenendijk en mejuffrouw C. H. Knapen. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Gemeente, laten we met elkaar zingen van Psalm 43, het derde en ook het vijfde vers. De schriftlezing deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk vanaf het 35ste vers. Johannes 1 vanaf 35 tot en met 52. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we met elkaar van Psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang, hij was het die mijn heil bewerkte. Psalm 118 vers 7 na de schriftlezing. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, ziet, het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende, zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus. En zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Namelijk Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Tot zover. Doen nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, Gods woord, de tekst voor de prediking van deze middag kunt u vinden in Johannes 1, in het gedeelte wat we zo even met elkaar gelezen hebben, en daarvan de versen 44 tot en met 46. Johannes 1, vers 44 tot en met 46, wat ik u nog eenmaal wil lezen. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Tot zover. Gemeente, laten we samen bidden om de onmisbare zegen van de Heere. Trouwe en genadige Heere, mogen we op de middag van deze dag nu ons als gemeente voor de tweede keer alweer op deze dag bijeen vergaderd rondom uw woord tot u komen. En Heere, laat dan het besef in ons hart levend zijn dat we dat nodig hebben. Dat dat zo noodzakelijk is, Heere, dat als u hier niet wilt zijn, ook dit samen zijn eigenlijk een zinloos samen zijn is. Dan kan het weliswaar zo geweest zijn dat we elkaar ontmoet hebben en daar danken we u voor. En dat is ook een voorrecht wat u ons geeft. Maar Heere, we bidden om een andere ontmoeting. Een ontmoeting met u. Grote zoeker van zondaren. Wilt u ook vanmiddag hier in ons midden uw zaligmakerswerk doen, zondaren zoeken. Heere, dat werk hebt u gedaan, Heere Jezus, tijdens uw rondwandeling op aarde. Dat hebt u daarvoor al gedaan. En u bent daar toch mee doorgegaan, nu u aan de rechterhand van uw Vader gezeten bent in zijn troon. Nog, Heere, is het uw werk. En nog openbaart u zich als degene die geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Heere, doordring ons er dan van op deze middag dat u zichzelf zo geopenbaard hebt. En wilt u ons dat laten zien, Heere, in het licht van wie wij zelf zijn voor u. Dat zo het wonder ook echt een wonder wordt. Dat u inderdaad gekomen bent om zondaren te zoeken en zalig te maken. Dat u al zo lief deze wereld gehad hebt, dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt. En Heere, dat geeft u aan mensen. En het geldt ook van ons allemaal. Van wie niemand op u had zitten wachten. Waarbij het zo is, Heere, dat als u uw zoon geeft in deze wereld, dat het gezegd moet worden, hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En toch, Heere, u bent sterker, u bent machtiger, door de werking van uw Heilige Geest dan alle menselijke tegenstand, vroom of goddeloos. Dat maakt voor u geen verschil. En we smeken het u, Heere. Wilt u deze middag nog zondaars harten inwinnen? Voor u, en voor uw heerlijke dienst. Wilt u niemand van ons voorbij gaan, Heere? Van de kleinste onder ons, niet van onze jongens en meisjes, tot de oudste toe in de kerk. Heere, u weet wat we nodig hebben. En u kent ze ook, Heer, in ons midden, wier harten naar u uitgaan. Wilt u dan zichzelf vanmiddag nog eens openbaren? Wilt u iets ervan laten zien? Ja, wilt u zichzelf laten zien? Dan zal het werkelijk goed zijn. En dan zal deze dienst ook werkelijk een eredienst zijn. Heere, geef ons ook verder onderwijs vanuit uw woord. Ook al mogen we dan weten van ontmoetingen met u in ons leven. Eén keer voor het eerst en misschien ook daarna, als het goed is. Maar u weet ook, Heere, hoe we een hart in ons omdragen, ook na ontvangen genade, wat altijd weer geneigd is om weg te lopen bij u, af te dwalen. Heere, breng terecht wat afdwaalt. Verlevendig wat ingezonken is. Trek nog naderbij, Heere, wat altijd nog van verre staat. Heere, doe zo uw werk. U weet wat we nodig hebben. En we leggen zo ook de dingen in uw handen, Heer. Want alleen daar liggen ze goed. Heere, gedenk ons zo, zoals we hier zijn. Zegen ook allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Geef ook in die huiskamers, misschien wel op het ziekbed gelegen, ook daar uw zegen. En laat alle hindernissen van het lichaam nog weg mogen vallen, Heere. Opdat uw woord gehoord mag worden. En wilt u dan zelf de harten daarbij doorboren. Denk aan al het werk van uw koninkrijk, Heere, op deze dag. Op heel veel plaatsen, ook hier op het eiland, mag uw woord verkondigd worden. Wilt u daar nog genadig gebruik van maken? En doe zo uw koninkrijk komen. Over het ganse wereld rond. En wilt u daarom ook het werk van de zending gedenken. Heere, sterk hen die daar een plaats hebben ontvangen van u. Moeilijk werk vaak, maar wilt u hen kracht geven. Ook als ze zich misschien eenzaam voelen op bepaalde momenten. En wilt u geven, Heere, dat de blinde heiden nu nog van u gescheiden ook mag komen tot het erkennen van uw heil. Zegen ook het werk van de zending, van de evangelisatie. Wilt u ook dat, Heere, bekronen met uw zegen, als er gezaaid mag worden aan alle wateren. En dan is er niets uitgezonderd. Wilt u dan zelf als de grote landman ook voor de vrucht zorg dragen. Heere, breid zo uw koninkrijk uit onder ons. Onder onze kinderen. En wilt u niet doen met ons nadat wij met u gedaan hebben. En ontfermt u zich dan, Heere, over ons land, over ons volk. Heere, wat zullen we u bidden voor ons land? Wat zullen we u bidden voor de kerken in ons land? Anders dan dat u zich nog wil ontfermen over ons land en over de kerken in ons land. Heere, geef ons een terugkeer tot u. Wilt u dat zelf bewerken, Heere? Bij u vandaan kan dat toch. En doe het dan om de eer van uw naam. Heere, wat zult gij dan, zo is eenmaal gebeden, met uw grote naam doen? Om onzentwil kan het niet. En doordring ons ook daarvan maar. Heere, gedenk onze overheid, al onze overheden, landelijk, provinciaal en ook hier plaatselijk. Geef hen wijsheid, Heere, waarachtige wijsheid, die alleen te vinden is in de vreze van uw naam. Zegen ook ons koninklijk huis met allen die ertoe behoren. We dragen ook prins Bernhard aan u op. Heere, wilt u deze weg voor hem ook nog gebruiken om zijn hart ook in te winnen voor u en voor uw dienst? Heere, u bent toch ook bij machten om koninklijke harten, want het zijn ook zondaarsharten, in te winnen, Heere, te overwinnen door de kracht van uw Heilige Geest. En wilt u hem nog herstel geven als dat kan, Heere, zegen hem en zegen allen die tot ons vorstenhuis behoren. Heere, we dragen zo elkaar aan u op en we bidden u om uw genadige tegenwoordigheid. Help ons, Heere, en geef ons uw genade om Jezus' wil. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven en we zingen van Psalm 95 het tweede en het vierde vers. Psalm 95 vers 2. De Heere is groot en heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. En het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. In aansluiting aan de prediking willen we met elkaar zingen van Psalm 119, het 8e en het 88ste vers. Psalm 119, vers 8 en 88. Geliefde gemeente, zoekt en gij zult vinden, en die zoekt, die vindt. Een belofte met een geweldige inhoud die niet minder komt dan uit de mond van hem, de hoogste profeet en leraar, als hij zijn discipelen onderwijs geeft in de bergrede. En het gevaar is groot dat bij deze en dergelijke woorden die zo ons overbekend in de oren klinken, door het veelvuldig gebruik ervan eigenlijk de diepte en de schoonheid ervan verloren gaan. Zoekt en gij zult vinden. Kan het eenvoudiger? En dat is een belofte uit de mond van hem die niet liegen kan. En toch, zoekt en gij zult vinden. Wat kan daar geweldig mee geworsteld worden, ook met deze belofte van God? Wat kan daar een strijd mee gestreden worden? Heren, het staat er wel. Maar is het wel waar? Of is het zo dat u het er nog nooit moeilijk mee gehad hebt en jij ook niet? Dat kan. Dat is in ieder geval zo als u al gevonden hebt, voordat u ook zoekende gemaakt bent. Dan hebt u het met deze belofte nog nooit moeilijk gehad. Of u bent nog nooit zoekende geraakt. Want u mist ook niets in uw leven wat u de moeite waard vindt om te gaan zoeken. Ja, u zoekt een heleboel. Maar u zoekt niet datgene waar het in dit woord van de Heere Jezus om gaat. Maar wat kunnen zoekers worstelen met dit woord van de Heere? Zoekt en gij zult vinden. Zal het dan voor mij echt waar zijn? Zal het dan voor mij ook een keer vindenstijd worden? En die zoekt, die vindt. Zal dat waar worden? Ja. Want dat woord is gegarandeerd in het werk van hem, in het zoeken van hem, de grote zoeker van zondaren. En als hij zoekt, dan vindt hij. En omdat het zo is, omdat als hij zoekt, hij ook vindt, daarom alleen kunnen zoekers vinders worden. En dat dat zijn werk is, gemeente, dat hebben we ook gelezen met elkaar in het gedeelte wat we zo even met elkaar lazen. Johannes, de laatste die het evangelie aan het papier toevertrouwt onder de leiding van de Heilige Geest. Hij laat in dit gedeelte en evenals in de volgende twee hoofdstukken licht vallen op een gedeelte van het leven van de Heere Jezus wat de andere evangelisten zo niet noemen. Het gedeelte, zeg maar, tussen de verzoeking in de woestijn en zijn vestiging in Galilea, in Capernaum. Wel, Johannes laat daar het licht over schijnen. En allereerst valt het dan op dat de discipelen zijn van Johannes de Doper. Die hij zoekt, die hij vindt. Andreas en Johannes, die zijn ook gaan zoeken. En ze hebben zo ook gevonden. En dat gaat zo eigenlijk, als u dit gedeelte wat op u in laat werken, maar achter elkaar door zoeken, vinden, vinden. Eigenlijk als u dit gedeelte leest, komt het eigenlijk neer op een en al vinden en gevonden worden. Of liever gevonden worden en vinden. En dan vinden mensen elkaar ook. Andreas die vindt Simon. En Filippus die vindt Nathanael. En zo is dat doorgegaan. Gemeente, we willen deze middag een ogenblik met elkaar nadenken over de roeping van Filippus. Jezus vindt Filippus. We letten op drie dingen met elkaar. In de eerste plaats de boodschap waarmee hij Filippus overwint. Dat is vers 44. En dan vervolgens op de plaats waar hij Filippus vindt. Dat is vers 45. En tenslotte op het getuigenis wat hij Filippus ontlokt. Dat is vers 46. Jezus vindt Filippus. De eerste plaats de boodschap waarmee hij Filippus overwint. In de tweede plaats de plaats waar hij Filippus vindt. En tenslotte het getuigenis wat hij Filippus ontlokt. En vond Filippus. Het staat er eigenlijk zo heel terloops in vers 44 na de mededeling dat de Heere Jezus dus op weg wilde gaan, het plan had opgevat, besloten had om naar Galilea te gaan, naar het noorden. Hij bevond zich nu aan de overzijde van de Jordaan waar Johannes doopte, bij Bethanië of Bethabara. En hij was dus van plan om in noordelijke richting te gaan. En dan lijkt het wel of het bijna, als het ware zomaar even tussendoor gezegd wordt, wel hij wil daarheen gaan en hij vond Filippus. Wie was hij trouwens, Filippus? Jongens en meisjes, als jullie een discipel zouden moeten noemen, denk ik niet dat jullie als eerste hem zouden noemen. Dan zou je waarschijnlijk eerder Petrus of een andere noemen. Er is ook niet zo heel veel over hem bekend. Hij had evenals Andreas een Griekse naam. En dat zou erop kunnen wijzen dat zijn vader of moeder een Griek van afkomst was. Evenals Andreas en Johannes en ook Petrus afkomstig uit dat plaatsje daar aan de noordkant van het meer van Genezaret, van het meer van Galilea, Bethsaida. En waarschijnlijk ook, evenals de anderen die genoemd werden, ook een discipel van Johannes de Doper. U kunt dat lezen in vers 46, als Filippus het zegt: wij hebben gevonden. Daar zit iets in dat hij zich met de anderen, in dat gezelschap waar hij zich voorheen bevond, de Heer Jezus gevonden hebben. Maar in ieder geval is dit duidelijk, gemeente, dat tussen Filippus en Johannes, de evangelieschrijver, een heel duidelijke relatie bestaan heeft. Bij de andere evangeliën leest u bijna helemaal niets over Filippus. Johannes haalt hem nog het meest voor het voetlicht. Zoals dat trouwens ook in Marcus is, als het gaat over Petrus, omdat er tussen Marcus en Petrus ook een bepaalde relatie bestond. En we kunnen over Filippus lezen, het komt straks nog wel even ter sprake, in Johannes 6 als het gaat over het broodwonder. In Johannes 12 als die Grieken komen met de vraag: wij wilden Jezus wel zien. Dan wordt die vraag gericht aan Filippus en Andreas. En ook in het 14e hoofdstuk, en daarover straks nog. Wel nu, in ieder geval is het zo dat de Heer Jezus op weg gegaan is naar Galilea. En of het nu onderweg precies gebeurd is, of dat hij al in Galilea aangekomen is, dat laatste is waarschijnlijker. Dan eigenlijk in één keer lezen we: en vond hij Filippus. Dat is maar niet toevallig. Zoals wij dat wel eens tegen elkaar zeggen als je iemand ontmoet hebt van: wel, die of die kwam ik daar toevallig tegen. Gemeente, als het gaat in dit gedeelte over vinden, dan is dat vinden na een doelbewust zoeken. Wel, wie zocht de Heere Jezus dan doelbewust? Ja, Filippus, zegt u, dat is waar. En nog anderen ook. Maar we zouden het ook anders kunnen zeggen. Wie zocht hij doelbewust op? Een zondaar. Hoe we dat weten? Hij zegt het zelf: ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En daarom, hij vond een zondaar. En niets meer. Gemeente, laten we oppassen voor het gevaar, laten we ons daarvoor hoeden. Om van iemand die de Heere roept, geroepen heeft toen, roept nu. U weet wel, zo'n soort zondaar te maken die ongeveer al half op weg is naar de Heere Jezus toe. En waarbij de Heere Jezus dan niets meer zou doen als hem wat tegemoet komen en de laatste stukje van de reis samen met hem afleggen. Filippus was een zondaar. Ook hij was tot in zijn tenen afkerig van God. Ook hij, voor hem geldt het: het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. En ook al was hij dan discipel van Johannes de Doper. En ook al heeft deze Heraut van de Koning door zijn wetsprediking ziet dat de bijl die ligt reeds aan de wortel van de boom. Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Ook al is de aarde van zijn hart toebereid door de dienst van Johannes, zoals de dienst van Johannes steeds voorafgaat aan de dienst van deze zoeker van zondaren. Met dat al is Filippus nog steeds niet meer dan een zondaar. En toch, dan gaat het wonder schitteren in deze paar woorden, gemeente: en vond Filippus. Doelbewust gezocht. Een zondaar. Hoe kan dat dan? Wat is het geheim daarvan? Niets anders dan eeuwige zondaarsliefde. Niets anders dan wat u vanmorgen gehoord hebt, dat al zo lief God deze wereld gehad heeft. Niets anders dan dat deze Filippus ook een gegevene des vaders was. En wat Filippus aan het doen was toen de Heer Jezus er kwam met die andere drie discipelen, dat weten we niet, of dat hij aan het werk was of dat hij van zijn rust aan het genieten was. Er staat niets van. Maar in één keer klinken hem daar de woorden in de oren. Volg mij, Filippus. En dan valt er bij hem niet de nadruk op het zien van de Heer Jezus, het aanzien, zoals daarvoor wel staat van Simon, dat de Heer Jezus hem aanziet. En ongetwijfeld zal de Heer Jezus Filippus aangezien hebben, zoals het in het algemeen fatsoenlijk is als je iemand aankijkt, als je tot hem spreekt. Maar de nadruk valt hier op het woord wat de Heer Jezus zegt. Volg mij. En eigenlijk wordt het zo sober beschreven, gemeente. Er staat eigenlijk niet eens welk gevolg dat had. Dat moeten we maar opmaken uit het vervolg van de tekst. En dat kan gelukkig ook. Maar we lezen hier niet eens zoals we bij Levi wel lezen. Als de Heer Jezus tegen Levi in het tolhuis zegt, volg mij. Dan lezen we, en hij opstaande volgde hem. Nee, gemeente, de bekering van Filippus is, om zo te zeggen, geen lang verhaal. Het is maar heel kort. Korter kan het eigenlijk niet. En aan de andere kant zouden we misschien ook moeten zeggen, mogen zeggen, langer hoeft ook niet. Volg mij. Dat is het woord wat de Heer Jezus gebruikt. Dat is de pijl die hij afschiet van zijn genadeboog. Deze vorst Immanuel, want dat is hij. Als die vorst richt hij de pijlen van zijn woorden af. En nu schiet hij die pijl op het hart van Filippus. En hij zegt het, volg mij. Volg mij. Op zich was het helemaal niets bijzonders wat de Heer Jezus deed. Zo op het eerste gezicht discipelen om zich heen verzamelen. Elke Joodse rabbi die zichzelf respecteerde, deed dat immers. Maar wel met een belangrijk verschil. Bij een Joodse rabbi moest je jezelf aanmelden. Hij moest school maken. En als hij het maar goed deed, dan kwamen vanzelf de mensen naar hem toe van, rabbi, mag ik uw leerling zijn? Wat dacht u? Als de Heer Jezus het ook zo gedaan had, dat hij af had gewacht op de vragen van mensen, Heer Jezus, mag ik uw leerling zijn? Hoeveel leerlingen had hij gehad? Als het nu zo was, hoeveel discipelen had hij dan gehad? Zegt u dat zelf eens. Maar Gode zij dank, hij doet het niet. Zelf neemt hij het initiatief. Zelf legt hij die pijlen op zijn boog. En zelf richt hij ze doelgericht af op de harten. Een gemeente, dat mag nog iedere keer gebeuren. Als het woord verkondigd wordt, dan legt hij nog steeds pijlen op die boog. En richt hij ze op het hart van hen die vijand van hem zijn. En elke keer weer klinkt dan dat woord, volg mij. Volg gij mij. Volg jij mij. Maar het is niet de enige stem die klinkt, is het wel? Want vanuit de wereld om ons heen klinken allerlei stemmen en ze zeggen allemaal hetzelfde. Volg mij, Volg mij. Als je jong bent, ga maar op in het uitgaansleven. Geniet van je jeugd. Doe wat je hart je ingeeft. Je bent maar één keer jong. Doe met je geld wat je wil, met je tijd wat je wil, met je lichaam wat je wil. Geniet er een poosje van, volg mij. Of als u wat ouder geworden bent, hoeveel mensen zijn er niet? En over wie van u heb ik het? Die uit hun portemonnee voortdurend die roepstem horen komen, volg mij, volg mij. En die zo de mammon dienen. En zo denken gelukkig te zijn. En zo zijn er zoveel manieren en allerlei stemmen van buitenaf die het zeggen, volg mij maar. Ook vanuit godsdienst. Nee, dat is niet het gevaarlijkste, die Oosterse godsdiensten wel. Die doen ook een aanslag, met name op de jongelui. En daar heb je ze ook die zeggen, volg mij. En hier kun je het vinden of hier kun je het vinden. Maar ik denk eigenlijk aan een ander volg mij vanuit de godsdienst. Het volg mij van de farizeeërs. Dat zo goed aansluiting vindt aan de monnik die in ons aller hart van nature zit en ook na ontvangen genade zo moeilijk wil sterven. Volg mij. Het doen aan geestelijke doe-het-zelverij. En zo denken we gelukkig te zijn. En zo denken we nog wel behouden te kunnen worden. Volg mij. Ach, het is de taal van ons hart. Het zit erin. Doende de wil des vleeses en der gedachten. Volg mij. Het is de stem van de duivel. Die op al die manieren, of dat het nou op een hele wereldse manier is of op een hele vrome manier is, zijn uiterste best doet om ons mee te voeren. En de vriendelijke glimlach van de mensenmoorder van de beginnen zegt het, volg mij dan toch. Volg mij dan toch. Waarheen? Heb jij je ooit gerealiseerd waarheen? Hebt u zich ooit gerealiseerd waarheen? Naar die plaats waar die vriendelijke glimlach verandert in een valse grijns. In de hel. En te midden van al die stemmen, gemeente, klinkt dan vanmiddag ook een ander, volg mij. Niet van iemand die u zal bedriegen. Iemand die door en door betrouwbaar is. Iemand die echt het goede met u voor heeft. Maar wat is dat dan, hem volgen? Wel, hem volgen. Dat is hem volgen die het gezegd heeft, de vogelen des hemels hebben nesten. En de vossen hebben holen. Maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan nederleggen. En hem volgen betekent dan in dit geval voor Filippus heel concreet. Dat hij weggehaald wordt uit de levensverbanden waar hij zich tot nu toe in bevonden heeft. De discipelen zeggen het later ook tegen hun meester. Ziet, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En dan weet ik wel, dan is de roeping van Filippus een bijzondere roeping tot het discipelschap, tot het apostelschap. Maar in wezen is het dezelfde roeping. Volgen van hem. Dat betekent inderdaad dat we hem gaan erkennen in zijn gezag over ons. Dat als hij zegt, doe dat, dat er toch de innerlijke begeerte is om het te doen. Als hij zegt, laat dat, dat er dan toch het innerlijke verlangen is om zo hem te gehoorzamen. Hem volgen, dat is om het met de woorden van ons doopsformulier te zeggen, de wereld verlaten, onze oude natuur doden, en in een nieuw godzalig leven wandelen. Volgen van hem, dat is gemeenschap hebben met hem, want je verkeert dan in zijn omgeving. En dat niet alleen in de zin, zoals het vaak uitgelegd wordt, het navolgen van hem. Dat is trouwens ook wel een Bijbels iets, dat we zijn voetstappen zouden navolgen, zouden drukken, zoals Petrus het schrijft. Maar allereerst en veel meer nog dit ene, zoals Paulus het schrijft in de Filippenzenbrief. Volgen van hem, dat is opdat ik hem ken. In de kracht van zijn opstanding, in zijn levendmakende kracht. Maar vergeet u ook het andere niet. In de gemeenschap zijns lijdens. Hem volgen, dat betekent lijden. Niet altijd zichtbaar. Maar er komt een kruis door uw leven heen. En zijn dood gelijkvormig wordende. Dat is volg mij. Jezus volgen. Daar doen sommigen heel makkelijk over. Het betekent wel sterven aan uzelf. Door de geest. De werkingen van ons lichaam doden. En deze kostengemeente moet u overrekenen. Volg hem. Maar dat is niet het enige. Hem volgen, dat betekent tegelijkertijd een heerlijk leven. Een leven waarvan hij zelf gezegd heeft: die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En dan bent u nooit meer alleen. O jawel, dat kunt u wel denken. En u kunt dat zo wel voelen. Dat dachten de discipelen ook. Om een voorbeeld te noemen, Petrus dacht ook dat hij alleen was. Als hij onder vier ogen met dat dienstmeisje het zegt, ik ken die mens helemaal niet. Hij dacht ook dat hij verlaten was. Maar hij hoort het later wel, Petrus. Ik heb voor u gebeden, Simon, dat uw geloof niet zou ophouden. En zo is het altijd weer. Hem volgen, gemeenschap met hem hebben. Als dat er mag zijn, dan wordt dat door niets doorbroken. Wel voor ons besef. Maar van zijn kant nooit meer. Volg mij. Wat hebt u tot nog toe gedaan? Nog altijd volgeling van hem die het op uw ondergang gemunt heeft. En wat doet u dan nu? Als u het opnieuw hoort, als u het voor de zoveelste keer misschien alweer hoort uit de mond van hem, volg mij. Wat wilt u noemen? Net als die mensen tegen wie de Heer Jezus het zei, volg mij. En ze zeiden, ja, we vinden alles goed en best, maar laat mij eerst toe dat ik. En ze hadden van alles te noemen. Is dat bij u en bij jou ook nog zo? Laat me eerst nog een poosje met rust. Is dat het wat uw hart nu zegt? Ook al geeft uw geweten gelijk en getuigenis aan het woord van de Heer, dat het de grootste dwaasheid is om de gedachten van uw eigen hart en om de vorst der duisternis te volgen. Toch weer in uw hart die stem, toe nou, wacht nog liever even. Er is geen tijd geschikter dan het heden van de genade. Volg mij. Dat is hetzelfde als bekeert u. Want als we hem gaan volgen, dan moeten we inderdaad totaal omdraaien. Want dan haalt God ons van de weg van hem af vandaan. En plaatst hij ons op de weg naar hem toe. Volg mij. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet. maar laat u leiden. Want het gevaar is groot, gemeente. Als u maar vaak genoeg het woord van de Heere naast u neerlegt, dat u het steeds makkelijker gaat doen. Dat blijkt ook, gemeente, als we letten op de plaats waaruit Filippus kwam. Het staat er zo ogenschijnlijk als een hele zakelijke mededeling. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Wel, zo kunnen we zeggen, dan weten we dat weer. Maar gemeente, daar heeft Johannes, daar heeft de Heilige Geest het niet voor neergezet. Alleen maar om wat zakelijke gegevens even op een rijtje te zetten, zodat we het verband wat aan kunnen geven zo. Het gaat erom dat juist door deze plaatsaanduiding Gods genade des te heerlijker gaat schitteren. Groter wordt, wonderlijker wordt. Want gemeente, als Johannes geleid door de Heilige Geest in zijn gedachten teruggaat naar die tijd, de omwandeling op aarde met zijn meester, dan herinnert hij zich ook deze gebeurtenissen daar in Bethsaida. Dat de Heer Jezus mensen geroepen heeft tot apostelen uit Bethsaida. Maar hij herinnert zich ook dat andere. Dat aangrijpende woord wat de Heer Jezus uitgesproken heeft over deze plaats. Wee u, Chorazin. Wee u, Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn, zij zouden zich bekeerd hebben in zak en as. Wee u, Bethsaida. Gemeente, ziet u het wonder? Het is alsof Johannes het uit wil roepen. Deze is afkomstig uit Bethsaida. Uit dat Bethsaida. Deze is een brandhout uit het vuur gerukt. Gods overwinnende, alles overwinnende genade, volg mij zelfs uit Bethsaida. De kracht van Gods woord in die twee woorden, volg mij, gepaard met de verborgen werking van de Heilige Geest. De levendmakende stem van de zaligmaker. Doden, ook doden uit Bethsaida. Ook doden uit Middelharnis zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En daar gaat Filippus. En daar volgt Filippus. Gemeente, dat maakt iedere roepstem, dat maakt iedere prediking van het evangelie zo ernstig. In dit licht. Want ook anderen in Bethsaida hebben het gehoord, niet één keer. En de Heer Jezus zegt het nog nadrukkelijk, als in Tyrus en Sidon die krachten geschied waren die in u geschied waren. Zo vaak het evangelie horen verkondigen, zoveel wonderen gezien. Zij zouden zich bekeerd hebben. En wat gebeurde er in Bethsaida? De Heer Jezus heeft het gezegd, volg mij. Maar ze volgden niet. Want het kostte hen te veel. En ze leefden rustig, vroom, jawel, of goddeloos, maar in ieder geval langs hem heen. En misschien is er ondertussen iemand die zegt, ja, dat is allemaal goed en best, maar die anderen waren dan toch blijkbaar niet inwendig geroepen. Alleen maar de uitwendige roeping. Waarom zegt u dat? Is dat het excuus wat u meent in handen te hebben? En durft u het straks tegen uw rechter te zeggen? Ik was alleen maar uitwendig geroepen. Durft u dat? De Heere slaat het uit uw handen. Gij hebt niet gewild. En zo velen als er geroepen worden, Zo beleiden we het toch? Worden ernstig en welmenend geroepen en God betoont het. Dat het hem aangenaam is dat allen die geroepen worden tot hem komen. Jawel, het is inderdaad strikt persoonlijk. Dat blijkt ook, gemeente, want de mensen van Bethsaida, waarover de Heer Jezus het wee u moet laten horen, die konden zich niet beroepen en beroemen op het feit dat 4 uit hun midden nota bene tot discipelen waren verkoren. En zo kunt u dat ook niet doen. U stelt zich toch niet gerust met het feit dat anderen uit de gemeente, anderen uit uw familiekring, anderen uit uw gezinskring behouden zijn geworden. U stelt zich toch niet gerust met het geloof van uw vader of van uw grootvader, van uw moeder of van uw grootmoeder of van wie dan ook maar. Want anders dan klinkt het wee u. Ook over u. Gemeente, nog klinkt het welmenende. Uit de mond van de zaligmaker, volg mij. Voordat het definitieve wee u wordt uitgesproken. Nog is het zo waarmee onze tekst begint, des anderen daags. Er brak een nieuwe dag aan waarop de Heer Jezus zijn zaligmakerswerk ging doen, zijn opzoekende werk ging doen. Nog vandaag nog is het nog des anderen daags. Het is nog de dag der zaligheid, de welaangename tijd. En anderzijds, gemeente, maakt het feit dat Filippus uit Bethsaida komt inderdaad de verantwoordelijkheid zo groot. Maar ook het wonder van Gods genade zo onuitsprekelijk groot. Want Filippus was van zichzelf niet gewilliger om te volgen dan die andere mensen in Bethsaida. Niets was er in hem waarmee hij zich onderscheidde en waarmee hij zich als het ware verdienstelijk maakte voor de Heere en in aanmerking kwam voor zijn genade, omdat hij toch wel, en vult u het dan maar in. Gemeente, hieruit blijkt dat Gods genade vrij is. Dat Gods genade zo krachtig is dat er geen hart tegen bestand is, hoe bikkelhard dan ook. Dat Gods genade vrije gunst is die eeuwig hem bewoog. En ziet u dan ook in dit voorbeeld van Filippus wat Gods genade vermag. En u die wanhoopt aan het feit of het voor u ooit wel zou kunnen, schep dan moed uit de behoudenis van hem. Als Gods genade Filippus kon krijgen, zou hij u dan niet kunnen overwinnen? En gemeente, we weten niet wat Filippus allemaal gedacht heeft en wat hij gesproken heeft nu hij dan op weg gaat achter zijn meester aan. Achter zijn zaligmaker aan. Maar in ieder geval gaat hij wel spreken. Hij kan dat niet laten. En als hij dan één vindt die hij kent, Nathanael, dan roept hij het uit. Wij hebben dien gevonden van welke Mozes en de profeten geschreven hebben. Namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Filippus, een gevondene. Maar nu gaat hij zelf ook doelbewust zoeken. Want hij wil ook vinden. En hij vindt zijn vriend Nathanael, of hoe die relatie dan ook precies was. In ieder geval kende hij Nathanael. En dan houdt Filippus het niet voor zichzelf. Dan roept hij het uit. Wij hebben gevonden. Wij. Maar daar klinkt die verwondering in door. Kent u dat? En ik was er ook bij. Zelfs ik was erbij. Wij hebben gevonden. Nee, Filippus gaat niet naar Nathanael toe met een hele beschouwing. Zegt Nathanael, nou gaan er geruchten dat de Messias gekomen is. Nathanael, ik heb horen zeggen dat de beloofde verlosser gekomen is. Nee, niets van dat alles. Wij hebben gevonden. Daar klinkt iets in door van de jubel. Daar klinkt iets in door van, ik was het kwijt. Jongens en meisjes, wanneer ben je blij als je iets vindt? Niet als je dat eigenlijk zomaar per ongeluk vindt, ja, daar kun je ook wel blij mee zijn. Maar wanneer ben je echt gelukkig met wat je vindt? Dat is iets waar je lang naar gezocht hebt. Wat je ingespannen gezocht hebt. Zoals die weduwe ook de verloren penning, dat ze haar hele huis schoonmaakt en met bezem bekeert. En als ze dan die penning vindt, dan roept ze het uit, ik heb hem gevonden, wees blijde met mij. Wie hebben ze gevonden? En dan blijkt Filippus goed thuis te zijn in de Bijbelgemeente. In de schriften, zoals het dan van hem gezegd moet worden, de schriften van het Oude Testament. Want hij weet nog niet veel, maar hij weet wel zoveel dat het precies gaat om hem van wie Mozes en de profeten geschreven hebben. Hij heeft ze onderzocht en hij heeft er toch iets van begrepen wat de Heere Jezus later zegt, dat het de schriften zijn die van hem getuigen. Goed thuis in de schriften. Dat is een geweldig voorrecht. Denk ook jullie daaraan, jongelui. Om thuis te zijn in de schriften. En Nathanael weet het precies te noemen als het gaat over dat Mozes in de wet geschreven heeft van hem. En hij zou kunnen beginnen in Genesis 3. Als het gaat om de moederbelofte. Maar in ieder geval heeft hij gedacht aan dat woord van Mozes zelf. Wat uit Mozes eigen mond gekomen is. Een profeet zal ik verwekken uit uw broederen. Naar hem zult gij horen. En als hij het zegt dat hij ook geschreven is over hem door de profeten. Gemeente, waar moeten we beginnen en waar moeten we eindigen als het gaat om de getuigenissen van de profeten. Aangaande de beloofde verlosser. Neemt u alleen de profeet Jesaja al en er ligt een heel veld voor u open. En ik zou zeggen, leest u het maar na. En hoeveel vaak en hoeveel en hoe groot is het dan niet wat al verkondigd wordt. Nog weliswaar inderdaad met de verrekijker. Maar dan toch datgene wat vervuld zal worden in hem. En zo is ook het hele Oude Testament vervuld van de Christus Gods. Hoe leest u het Oude Testament? Wie hebben ze gevonden? Wel, zegt Nathanael, en dan komt hij tot een naam, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Jezus is zijn naam. Een gemeente, wat is dat een wonderlijke naam. Wat is dat een naam die bij uitstek zegt wat hij is komen doen, waarom dat hij gegeven is aan de wereld. Hij die redt. Hij die verlost, hij die ruimte verschaft voor een benauwde geest. Hij die sieraad geeft voor as, vreugdeolie voor treurigheid. Hij die zalig maakt. Ach, u kent de omschrijving niet waar. Wat is zalig maken? En u hebt hem misschien ondertussen al lang in uw gedachten opgezegd. Verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. U weet het allemaal precies. Wat is uw grootste kwaad? Waar zit u nu het meest mee? Dat is uw grootste kwaad. Is dat inderdaad de zonde? En ik vraag het maar weer. Wat is uw hoogste goed? Jongelui. Wat zou je nou het liefst willen? Wat is je hoogste ideaal? Dat is je hoogste goed. Is dat God? Want dat is het werk wat hij is komen doen. Verlossen uit de macht van de zonde, van de schuld van de zonde. En terugbrengen in de gemeenschap met hem van wie we afgevallen zijn. Dat is het hoogste goed. Wat is hij u waard? Wat is deze naam u waard? Hebt u deze naam al leren spellen? Want dat is het werk van de Heilige Geest. Die gaat onderwijs geven als het gaat over de ambten van Christus. Over de naturen van Christus. Maar ook over de namen van Christus. En wat hebt u dan een diamant in handen? Als u deze ene naam neemt, Jezus, zalig maken, is het dat waar uw hart naar uitgaat? En als het dan dor en leeg is van binnen, zou u dan deze diamant niet eens willen bekijken? Zou u dan niet eens mediteren over de namen van hem? Ook al is het dan zo dat u zo dor bent. Hoe vaak heeft de Heilige Geest al dat niet willen gebruiken. Om waarmee u zo kil begon. Toch zo te gebruiken dat u er weer bij kwam. En het is waar, gemeente, als Calvijn zegt van Filippus. Dat hij nog geen vier woorden over de Heer Jezus kan zeggen, of hij mengt er al twee grove dwalingen in. Zo zouden we dat inderdaad kunnen zeggen, want hij noemt de Heer Jezus de zoon van Jozef. Niet zoals Nathanael hem beleidt, de zoon van God, daar had hij nog geen zicht op. En hij zegt dat hij afkomstig is van Nazareth. Hij sluit zich dus aan bij het spraakgebruik. En blijkbaar heeft hij er geen zicht op, althans daar blijkt niets van. Dat hij uit Bethlehem afkomstig is, of liever gezegd, en beter gezegd, dat hij van God zelf afkomstig is. Inderdaad, er moet verdieping komen, er moet toename komen van kennis. En misschien zouden we het van Filippus moeten zeggen, meer liefde dan geloof. Dat kan. Meer liefde dan geloof. Maar zullen we hem daar hard om vallen? En dan bedoel ik niet dat veelvuldig spreken over Jezus van Nazareth te verdedigen, zoals dat vaak tegenwoordig gebeurt in allerlei moderne theologieën, waarvan de Heer Jezus niet veel meer overblijft dan een gewoon mens, weliswaar een voorbeeldig mens of wat dan ook maar meer niet. Maar in deze zin, zou het niet beter zijn om met Filippus maar erg te stamelen, en de ware Christus te behouden, dan misschien met een geleerd hoofd vol van kennis over hem een beschouwing ten beste te geven, waarbij uw hart zo kil en zo koud blijft als een steen. Want dat hoofd vol kennis, dat maakt niet zalig. Hoe nuttig soms ook. En het is dan de vraag vanmiddag ook niet, gemeente, zou u Filippus kunnen verbeteren? Dat geloof ik vast. Maar is dit de taal van uw hart? Gevonden. Jezus. Of zegt u, kon ik dat maar zeggen? Dat is nu precies datgene waar ik mee worstel. Want ik zoek wel, maar ik vind niet. Ach, er kunnen natuurlijk heel veel oorzaken zijn waarom u niet vindt. En ga dat maar na in uw leven. Is uw zoeken wel zoeken? Want u zoekt alleen maar als u het doet met ingespannen krachten. En anders is uw zoeken de naam van zoeken niet waard. Dan is het zoeken alleen maar een zoethoudertje. Dat u voor uzelf het idee hebt, wel, ik ben toch wel serieus met de dingen bezig. Maar ondertussen u op een afstand houdt van hem omdat u zichzelf niet gewonnen geeft. En wat zou u doen als u van Gods wegen het advies kreeg, hou er maar mee op. Hou er maar mee op. Wat doet u dan?
Is het dan zo bij u dat u zegt van wel, ik kan het niet laten? Zoek dan maar en gij zult vinden. Het kan ook zijn dat u heimelijk, want dat zeggen we natuurlijk niet zo, dat u verwacht dat u om uw zoeken wel zult vinden. En dan haalt de Heer daar ook radicaal een streep doorheen. En anders is het misschien goddelijke opvoedkunde. Want uw vreugde zal des te groter zijn. Als u vindt na lang zoeken. En daarin is de Heer ook wijs en soeverein. Maar het is nog waar. Wie zoekt, die vindt. En als we terugkeren naar Filippus' gemeente. Hij is inderdaad iemand die het niet allemaal nog precies zo zegt. Zoals we misschien zeggen, zo had je dat eigenlijk moeten zeggen, Filippus. En hij kwam altijd wat achteraan, deze discipel van de Heere Jezus. En het doet ons eigenlijk verwonderd zien. Heren, wat houdt u er toch een kinderen op na? Want in Johannes 6, als het gaat om die vraag die de Heere Jezus hem stelt. Zegt Filippus, hoe zullen we deze hele schare voorzien van broden? Dan zegt Filippus niet een geloofsantwoord. En Heere Jezus, dat weet u toch wel. En bij u is een almacht. En u kunt dat wel. Dan gaat Filippus rekenen. In zijn klein geloof. En u kent het wel uit Johannes 14. Als het gaat over het heen gaan naar de Vader. Dan zegt de Heere Jezus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien in dat verband. En dan zegt Filippus ook op een gegeven moment van, toon ons de Vader dan. En dan moet hij dat, jawel, het verwijt horen van de Heere Jezus. Ben ik zo lange tijd bij u, lieden Filippus. En kent gij mij niet? Zo lange tijd bij u lieden geweest. Je was een van de eerste die ik riep. En kent ge mij dan niet? Traag om te verstaan. En tegen wie van ons moet de Heere dat zeggen? Tegen wie van u die hem mag vrezen? Ben ik zo lange tijd bij u? En kent ge mij niet? Nee, dan niet gelijk allerlei verontschuldigingen zoeken. Maar ga eens eerlijk na. Is er bij u de ijver om dagelijks te onderzoeken de lieflijkheid des Heren, geopenbaard in zijn Zoon? Is er bij u het voortdurend gebed, het worstelen, het staan naar meer kennis, geloofskennis? Of bent u tevreden als het allemaal zomaar een beetje voortzuddert? Jawel, en dan kunnen we zeggen, de Heilige Geest is soeverein. En de Heer geeft aan de een meer dan de ander, en het is allemaal waar. Maar waar komt de verachtering in de genade vandaan? Bij de Heilige Geest? Het zijn zonden die we aan de hand kunnen houden, die ons achteraan doen komen. Waar komt de onkunde vandaan? Bij de Heilige Geest die in alle waarheid wil leiden? Is het niet omdat we het woord van de levende God zo makkelijk gesloten kunnen laten? Dat u misschien nog best wel goede boeken of boekjes leest, maar het alleen daarbij laat? Wat komt Filippus dan dichtbij, is niet? En de Heere heeft een hekel. Verfoeit geestelijke luiheid. En laat dit woord dan ook een aansporing voor u zijn als het zo is. En zeg nou zelf, is hij het dan niet waard? Is hij het dan niet waard om gekend te worden? En spreek. Spreek zoals Filippus het doet, gunnend en ruim tot anderen. En dat hoeft u niet moeilijk te vallen als u gezien hebt hoe onmogelijk het voor uzelf was om zalig te worden. Dan is het niet moeilijk om naar anderen toe gunnend te spreken over hen. Ook al zegt u dan misschien de dingen nog niet helemaal zo zuiver als het zou moeten. Laat dan uw hart wel spreken. En snoer ook geen monden die het misschien in uw ogen niet helemaal goed zeggen. Maar in de tijd van de eerste liefde verkeer, Wij zijn dan in liefde terecht. Trouwens, de Heere Jezus berispt Filippus niet eens. Een goed getuigenis van hem, dat kan leiden. En spreek met uw kinderen, met uw kleinkinderen. En laat ze het weten, als het kan gezegd worden, wij hebben gevonden. Dan is er toch wel wat te zeggen over hem. Spreek dan ook goed over hem. En hij zeide, volg mij. Nu nog zo vaak afdwalen, jawel. Heel vaak, te vaak, van het heilspoor afgegaan. Maar hij zal het straks ook een keer zeggen. Op de jongste dag, volg mij. En dan lezen we dat ontroerende woord in Openbaringen 14, vers 4. En zij volgen het lam, waar het ook heen gaat, zult u daarbij zijn, zul jij daarbij zijn. Het volgen van het lam, dat zal alleen zo zijn. Als er ook iets meetrilt in uw ziel. Ik zal, o God, bepeinzen. Uwe wet in het onderzoek van uw bevelen waken. En dan blijft het gebed, jawel, dagelijks. Gun leven aan mijn ziel. Ai, zoek uw knecht. Amen.
Gemeente, laten we dank en bidden. Heren, wat bent u goed voor ons dat we ook vanmiddag een ogenblikje naar uw woord mochten luisteren. Heren, en we bidden u, wilt u het zelf zo toepassen dat het mag landen in onze harten. U kent ze, heren, die nog altijd de dwaze keus van hun eigen hart volgen. Heren, wilt u hen te sterk worden. Doe hen hun dwaasheid zien en trek hen, grote zoeker van zondaren. Zegen ook allen die u mogen kennen. Maar u weet het, heren, dat ook die harten nog zo vaak allerlei richtingen op willen gaan waarbij ze u niet volgen. Heren, wilt u ons daarin oefenen door uw Heilige Geest. En geef ons ook in dat opzicht heilige ijver om inderdaad ook te staan naar meer en meer kennis van u. Heren, geef ons ook uw zegen in alles waarin we uw zegen nodig hebben. Ook de week die we begonnen zijn. Gaat u met ons mee, Heer, als ook deze week de scholen weer zullen beginnen. Wilt u ook dan onze jongelui, onze jongens en meisjes helpen op school. Geef ook dat wat ze horen uit uw woord werkelijk zegen zal ontvangen in hun leven. Wilt u met ons allen zijn, Heren. Of we nog ons werk kunnen doen of niet meer. Geef dat we in deze week werkelijk datgene mogen zoeken. Eén ding mogen zoeken. Dat we dat als onze begeerte hebben. Geef ons zo uw zegen, Heren. Wees ook met deze gemeente en de broeders van de kerkenraad. Uw dienaar die u hier gesteld hebt met zijn gezin. We dragen hen allen aan u de Heren op. Wees hen goed. Wees hen genadig. En geef ook hier uw rijke zegen. Onverdiend. Onmisbaar. Vergeeft u ons onze zonden. In het spreken en luisteren. Om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij een God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. Psalm 138 vers 3. Gemeente gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.